Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking vindt u in het u gelezen schriftgedeelte. De eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe, hoofdstuk 15, de versen 55 tot en met 57. 1 Korinthe 15, de versen 55 tot en met 57. Daar spreekt het woord van de Heere al dus. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde, en de kracht der zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft, door onze Heer Jezus Christus. Tot zover. Letten wij een ogenblik op een zeer belangrijke vraag. En ook op een nog belangrijker antwoord. Een heel belangrijke vraag en een nog belangrijker antwoord. Er wordt immers in deze tekstwoorden gevraagd. Er wordt iets gevraagd aan de dood. En er wordt ook een antwoord gegeven. Je zou zeggen, dan moet je wel durven. Ik dacht zojuist nog aan de titel van de paasbrief die professor De Vrijer in de oorlog schreef. En de titel van die brief was Dood, ik lach u uit. Nou, dan is je eerste indruk ook, dat moet je toch maar durven schrijven. Dood, ik lach je uit. En dat moet je toch ook maar durven vragen. Het komt zo uitdagend over. Dood, waar is je prik? Hel, je mag ook gerust weer lezen. Dood of graf, of wat je er ook onder staat. Waar is je overwinning? Er waren mensen in de gemeente van Korinthe die de opstanding uit de doden loochenden. Ik ga daar nu niet zo ver op in, op dat verband. Er waren meer mensen die dat in twijfel trokken. Je leest ook dat Paulus aan Timotheus erover schrijft. Dat er mensen waren die zeiden, de opstanding, die is al geschied. Die komt niet meer. Dat is gebeurd. Dat is een geestelijke opstanding. Zo moet je dat verklaren. Zodra wij geestelijk ontwaken, dat is de opstanding uit de doden. Paulus heeft er sterk tegen gewaarschuwd, want hij heeft die gedachte, heeft die dwaling heeft hij vergeleken bij een kankergezwel. Dat voortvreet. Zo zal hun woord ook voortvreten, zegt hij. Alleen, het vaste fundament God staat, hebbende dit zegel, de Heere kent degene die de zijne zijn. En die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Ook van die leugen. Paulus heeft in dit hoofdstuk heel sterk getuigd voor de opstanding van de doden. En hij heeft het aan elkaar vastgekoppeld. Op een eigenaardige manier. Hij belicht het zo, als wij niet op zouden staan. Als wij niet opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. Maar nu, Christus is opgewekt, zegt hij. En hij is de eersteling geworden dergene die ontslapen zijn. Die is opgestaan. Uit de slaap van de dood. En eersteling, dat duidt aan, zoals bij Israël, oud Israël, de gewoonte was om de eersteling garf van de oogst voor de Heere te bewegen. De rest van de oogst volgde. Zo heeft Paulus geargumenteerd, zo is het nu ook met Christus en met de kerk. Christus is de eersteling, maar de rest van de oogst komt ook binnen. Daar is niet aan te twijfelen. Als dat niet waar is, zegt hij, dan is alles vergeefs. Dan is het geloof vergeten. Dan zijn we nog in onze zonde gevangen. Gevangen van de dood. Dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Als alleen in dit leven op Christus hopen. En het is dan voorbij. Dan is alles bedrog. Alles vergeefs. En zo heeft hij in dit hoofdstuk heel sterk geargumenteerd tegen de dwaling en gesproken van de opstanding van de dood. Dat wij ten aanzien van die opstanding van de doden, uit de doden, dat wij daar vreemd tegenaan kijken, dat is wel verklaarbaar. Want wat zien wij daar nu van? Kijk, een geestelijke opwekking, daar kun je iets van zien, als dat gebeurt. Maar die opwekking die God beloofd heeft, dat zijn doden zullen leven en dat het land de overledenen zal uitwerpen. En Jesaja zegt, mijn dood lichaam ook. Ze zullen juichen en opwaken die in het stof ligt. Dat is voor ons zo onbekend. Wij worden met het tegenovergestelde geconfronteerd, elke keer. Die dood wint het altijd. En iedere dokter, arts, heeft de pijnlijke ervaring dat op een bepaald moment in een gegeven situatie hij de strijd verliest. Wat er ook gedaan wordt. Wat er ook gebeurt. Maar die laatste slag wordt verloren. Terwijl je toch niet kunt zeggen dat er niets gedaan wordt tegen die dreigende ontmanteling door de dood. Kosten nog moeite worden gespaard. Mensen worden desnoods opengesneden en krijgen een ander hart. En toch, tenslotte, verliezen we de strijd. Ja, ik hoorde juist gisteren nog van een man, vorig jaar nog kerngezond, ontmoette ik hem. Een trouwerij ergens in Brabant. Maar die was gisteren dan begraven. Hé, kijk je even vreemd. Er was toch een, die man was er toch wel goed gezond, ja. Ja, maar die man, ze hebben twee keer nog geopereerd op hart, maar die bloedvaten, die begonnen te knappen. Allemaal bloedingen. Even, fijn poosje en weg. Zo zou je zeggen, uit het volle leven, in de dood. Ja. De mensen kunnen natuurlijk wel zingen dat de dood geen angst meer aanjaagt. Maar is dat nou zo? Of wordt de dood een beetje verstopt achter allerlei vetjes en voorstellingen? Is het niet zo dat telkens weer die dood zijn koude hand naar ons uitsteekt op de meest meest onverwachte momenten. Als je midden in het leven staat. Als je plannen hebt. Intieme momenten. Jongen, meisje, man, vrouw. Waar het leven er zo aanlokkelijk uitziet. En je zo vol levenslust bent. En dat op een onverklaarbare manier, je weet zelf soms niet hoe, opeens er een huivering door je heen gaat. Ja. Kon het zomaar blijven? Kon ik hier maar blijven, in dit geluk? Er is iets van een angst. Om te verliezen. Om elkaar te verliezen. Of om jezelf te verliezen. Ik hoop dat dat maar niet gebeurt. Dat kan zo in een moment komen. Misschien wel als je denkt, ik kan niet gelukkiger zijn. In het gewone doen dan. In je leven. In je liefde. In je huwelijk. Of in je werk of wat dan ook. En dat juist op dat moment dat je zo'n overstromend gevoel hebt van dat intens, ja, leven. Dat dan opeens die kilheid van de dood zo langs je heen strijkt. Hè? Dat je dan juist opeens bang wordt. Je laat het niet merken, je duwt die gedachten, duw je weg natuurlijk. Want ja, wie gaat er nou als je nog niet zo oud bent of als je gelukkig bent, wie gaat er dan denken aan de dood? Nou ja, dan denk je bij jezelf, nou ja, als dat komt, nou ik hoop dat het voorlopig nog maar niet komt. Maar als het komt, dan zullen we wel weer zien. En, ja. Maar om nou de dood aan te kijken, te zeggen. Nou, waar blijf je nou? Waar is nou je prikkel? Waar is nou jouw winst? Jouw overwinning? Tja, dan moet je of vreselijk onverschillig of overmoedig zijn. Dat je de dood uitdaagt als het ware. Maar normaal gesproken dan, nee, dan zeg je, nee, dat gaat te ver. Daar moet je niet mee spotten. Daar moet je geen grapje zo over maken. Want het is al erg genoeg. Wat een wonden zijn er al door die dood geslagen. Wat al een verbanden uit elkaar gerukt. Nou begrijp je. Ik heb het op het ogenblik over wat je zou kunnen noemen de lichamelijke dood. Dan denk je aan ziekte. Een sterf. Maar er is nog meer. Er is nog meer. Op de catechisatie hebben we geleerd dat de dood kun je in drie aspecten verdelen. Drie kanten zitten eraan. De geestelijke dood, de lichamelijke dood en de eeuwige dood. Dat is samen de dood. De dood zou je kunnen noemen het discursieve, het alles uit elkaar rafelende. Maar laten we dat nog even uitbreiden. Ik zei die geestelijke dood. Weet je wat daarmee wordt bedoeld? Daar is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Alle zijn ze afgeweken. Die geestelijke dood, dat betekent dat wij het contact en de gemeenschap met God missen. En we missen het niet eens. Dat is de geestelijke dood. Dat wij zonder God kunnen leven in deze wereld. En dat we buiten God tot op zekere hoogte gelukkig kunnen zijn. Eten, drinken, slapen. En dat God die onze schepper is, die ons gemaakt heeft, die ons het leven geeft, dat wij die God niet erkennen. En dat we eigenlijk nog niet één minuut nou werkelijk tot God kunnen uitgaan. Geestelijke dood, daar is niemand die zegt, waar is God mijn maker, die de psalmen geeft in de nacht. Die geestelijke dood, die betreft alle mensen die er ooit geweest zijn en nu zijn. Die is door één mens, door Adam, over ons gekomen. De wortel van het bestaan is afgehakt. En wij als takken en bladeren aan die boom, we zijn allemaal meegevallen. Want wij zijn mens geestelijkheid. En die geestelijke dood, ja, je ziet het niet. Je ziet het niet. Maar daar kom je ook voor in de kerk. Om erachter te komen. Die geestelijke dood is zo diep en diep treurig en ingrijpend. Dat als je een ogenblik een indruk daarvan krijgt, dan weet je geen raad. Dan weet je geen raad. Dan besef je wat het betekent om godloos te zijn. Goddeloos en godloos. Dan is die afstand zo ontzaglijk groot tussen God en mij. Zo onoverbrugbaar dat het met geen woorden om te zeggen is. U denkt misschien, ja, maar die mensen die in de kerk zitten, die christelijke mens, dat is toch anders? Zijn die dan de geestelijke dood te boven, zou je zeggen? Zou je dat denken? Of zitten die er juist middenin? Ik denk het laatste, dat ze er middenin zitten. In de kerk wordt gezongen, gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. In de kerk zitten ook geestelijk doden. Misschien wel juist in de kerk. Dat het daar geloofd mag worden. In de praktijk van het leven. Dat die boom, die Adamsboom, die levensboom is vervloekt. Er is geen vrucht aan te vinden. Alleen wat bladeren. Het is een dorre boom. Het is een boom waarvan gezegd moet worden, uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Het is wat. Ja. Vanmorgen zijn we naar de kerk gekomen. Voor zover we er waren. En de gelegenheid hadden. Maar hoe? Kun jij iets maken? Kun je iets maken? Kun je leven scheppen? Of heb je weer gedacht? Of al gedacht? Ach, het is allemaal even dood. En verstorven. Ik lig knel in tanden van de dood. Ja, die geestelijke dood, dat betekent dat je niet waarachtig blij bent. Hem de eer geeft. Hem prijst. Die ons dag aan dag draagt. Dat je je eigen op de voorgrond en in het middelpunt. Jij, ik, de maat van alle dingen. Ja, het is erg die geestelijke dood. Nou, de lichamelijke dood heb ik al genoemd. En de eeuwige dood wordt in de schrift betekend, heen gewezen naar eeuwig van God verlaten zijn. Als ons lichaam gestorven is, dan zijn we er nog niet. Een eeuwig van God verlaten zijn. Komt ook in de Bijbel voor. Dat is samen die ene dood die alles uit elkaar rafelt. Letterlijk en figuurlijk. Dat is een macht zo groot dat het met geen woorden om te zeggen is. Je zou zeggen, het is ook zo'n blindelingsmacht. Hij is slaat maar toe. Hij laat de mensen in elkaar zakken met al hun plannen. En al zeggen ze, dat kan niet, dat mag niet, of dat is veel te vroeg. Ga toch door. Moet je nou, kun je nou tegen zoiets zeggen? Dood, waar is je prikkel? En waar is je overwinning? Hij wint het. Hij heeft het toch al gewonnen? Het is toch maar zo. Onze weg is toch omzoomd en bezaaid met graven. En wij alle, wat man leeft er, die de dood niet zien zal. Wie redt zijn ziel, zijn leven van het graf? Moet je dat nou niet onbeschaamd vinden? Om tegen die dood te zeggen, nou dood, laat me je prikkel nou eens zien. Nou dood, hel, laat nou je winst, je overwinning eens zien, als ik kan. Dat zou ook niet kunnen. Dat zouden we ook niet kunnen zeggen. Als Christus niet was opgestaan uit de dood. Als Christus niet als de eersteling opgewekt was uit de dood. Uit alle dood. Want hij heeft de volle dood gedragen. Geestelijk, eeuwig en lichamelijk. Christus, die is in de dood ingegaan, volmaakt. Er was niet anders dan dood aan hem, tenslotte. En het dieptepunt van die dood, het zwaartepunt, heeft hem doen schreeuwen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat is de ergste dood die je in kunt denken. Dat zijn ogen en zijn handen, geestelijk, figuurlijk gezien, alle hemelen hebben afgetast of er ergens een venstertje, een deur, een opening was. Of er enige gemeenschap mogelijk was met God, de Vader. En het was niet mogelijk. Duisternis bedekte de aarde, bedekte hem. Hij is een dode geworden aan alle kanten, bij het leven. En uit zulke dood is hij als overwinnaar tevoorschijn getreden. Uit die ontzaglijke dood die wij op onze nek geladen hebben, is hij tevoorschijn gekomen als triomfator. En omdat dat zo is, ik weet, de dood is nog niet helemaal weg voor ons. Want er staat in het voorgaande vers, straks, dan zal het woord vervuld worden. De dood is verslonden, verzwolgen tot overwinning. Er blijft alleen maar overwinning over. De dood zal uit Gods nieuwe schepping voor eeuwig uitgedaan worden. Maar in beginsel is het nu ook al waar. Alleen, het is nu een geloofswaarheid. Het is nu een waarheid die wij niet exact hard kunnen maken. En zeggen, kom eens mee naar het kerkhof, dan zal ik iets wat laten zien. Kijk, die steen die gaat eraf, er komt iemand naar boven. Dat niet. Nee. Het is het geloof. In die belofte, in die levende Heer Jezus Christus, die uit de smart van de dood ontbonden is, ontslagen. En die leeft. Dood, waar is die prikkel? Een prikkel is een stok met een ijzeren punt. Daar werden de ossen mee aangespoord. Door ze met die stok te slaan of te steken. Het wordt ook wel eens gebruikt om de angel aan te duiden, maar het is eigenlijk toch hier de bedoeling niet, maar ik noem het alleen maar, van bijvoorbeeld een schorpioen. Schorpioen waar je op trapt en die gelijk zijn angel in je voet steekt. Maar laten we het even bij die stok. Dood, waar is je wapen? De dood wordt hier voorgesteld als een persoon. Als een persoon. Zoals je hem op de oude en nieuwe platen wel eens ziet uitgebeeld. Als geraamte. Maar hier wordt hij voorgesteld als een soort, nou ja, als een machtig heer. Een machtig heer. Die met een vijs maar bezig is met maaien. De halmen vallen. En hier, die met die puntstok, met die ijzeren punt, dan die een lel geeft en dan die door zijn hart steekt. Je ziet het natuurlijk niet. Maar de gevolgen zie je. Dan zakt die in elkaar en dan stort die in elkaar. En elke dag kun je het in de krant lezen. Een moedige strijd, een langdurige strijd. Dapper gedragen, moeilijke tijd. Maar de stok kwam goed aan. Hij was er niet meer uit te trekken. Een dodelijke wond. In die gemeenschap van die, zo heet het toch, zij die gaan sterven, groet u. Ja, er waren nog dappere kerels bij. Maar, ja, wij zijn meestal zo dapper niet. Maar in die gemeenschap van die stervenden, daar hoor je nou opeens deze praat, deze taal. Dood. Waar is nou je stok met je scherpe punt? Laat eens zien. Waar is de angel waar je ons mee vergiftigt? Laat maar zien, kom maar voor de dag. En hel? Waar is nou je overwinning? Laat de doden eens zien die jij hebt. Dan kun je zeggen, ja maar, dan hoef je toch alleen maar op het graf, op het kerkhof te kijken om de overwinning van de dood met je ogen te zien en met je handen te pakken. Ja, ja. Hel, waar is je dode? Christus is de dode. De dode. De meest intense dode die je in kunt denken. Hel, waar is je overwinning? Want het ging toch om de mens, de man, de kampvechter. Die in Gods naam gekomen is om de strijd aan te binden met de dood en met de hel. Daar ging het toch om. Het is toch niet voor niets dat de duivel en de dood en de zonde, dat ze allemaal hun spits gericht hebben op die ene man, de man van smarten. Dat het allemaal op hem aangekomen is. Met eeuwig gesproken heeft de duivel het toch gevoeld. Heeft de duivel er toch besef van gehad en de dood. Dat dit de gevaarlijkste tegenstander was die je in kunt denken. Ons heeft hij al lang ingepakt. Wij hebben het al lang verloren. Maar nu is er één gekomen toen Christus kwam. Daar zijn ze op hun TV geraakt. Daar hebben ze van gezegd, nou gaat het erop of eronder. Ze voelde goed. Dit is de tweede Adam. Dit is weer het hoofd van een mensheid, van een verbond. Hier gaat het om. Als hij uitgeschakeld is, als hij werkelijk in de grijparmen van de dood verzinkt voor eeuwig, dan hoeven we ons over de rest niet meer druk te maken. Dan hoeven we ons over die dode mensen op aarde niet druk te maken. Die krijgen we wel, want die hebben we al. Zo praat de dood en de hel. Maar als hij het zou winnen, dan ziet het er slecht uit. Dan kunnen we veel rumoer maken. Dan kunnen we veel dode massen spelen. Maar dan moeten we toch verliezen. Ook toen Christus in de volheid van de tijd op aarde kwam, toen zijn alle krachten samengebundeld om hem te treffen. En hij is getroffen. En de Satan heeft misschien gedacht, gewonnen. Hij hangt aan het kruis. En de Satan heeft misschien gehoopt dat hij een prooi zou zijn van de wormen in het graf. Maar er is één woord, daar heeft de hel voor gebeefd en de dood. Het is volbracht. In uw handen beveel ik mijn geest. En toen ging God, de Vader, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, die ging zich ermee bemoeien. En de dood beet zich stuk in zijn dood. En toen hij als een daad zichzelf overgaf in de dood, toen stikte de dood in hem. In hem. Dat was een onverteerbaar persoon. Want hij heeft gedaan wat er gedaan moest worden. En als een alles volbracht hebbende, heeft hij gezegd, eet me nu maar op. Verslind me, als je kan. En daar heeft de dood zijn tanden op gebroken. Daar lag de onherroepelijke grens. De dood door zijn dood gedood. En dat is nu het geheim. Dat is nu de sprake die we niet uit onze dapperheid naar boven brengen. Ook niet uit onze onverschilligheid. Maar het is de sprake van de geest van Christus. Van de levendmakende Christus. Die de belofte als het ware erin brengt bij ons. Het zal geschieden. En het is geschied. Dood. Waar is nou je angel? Waar is je rapier, je speer? Ja, je kunt mij wel doden, maar Christus heeft gezegd, vrees niet voor degene die het lichaam kunnen doden en daarna niets meer kunnen doen. Dat heeft hij gezegd. Christus heeft gezegd tegen Martha, geloof je dat van die opstanding? Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. Ja. Dat is eigenlijk de fundering, de grond. Dat hier geschreven staat. Kom maar voor de dag, dood. Meneer dood. Kom eens, Laat je stokjes zien. En hel, waar wij toch allen in moesten verzinken. Waar is nou je buit? Ja, je moet niet wijzen op het kerkhof. Nee, dood. Wij wijzen jou op het graf. Het lege graf. Op paasmorgen. Zeer vroeg in de morgen toen het begon te lichten. Toen de zon opging. Toen is uit dat graf stralend tevoorschijn gekomen. De levensvorst. En die levensvorst is niet meer bang. De dood is in elkaar geslagen. Ze heerst niet over hem. Ze heeft over hem geheerst. Maar hij is nu ontbonden. O, zo mag de kerk ook nu de troost. En vanwege onze geestelijke dood kunnen we het niet maken, maar de Heer heeft het gemaakt. En hij geeft ons er toch iets van te proeven en smaken door het geloof. Want we zijn zulke nietige mensen. We zijn zo aan alle kanten gevangen en geboeid. Waarom nu door de geest van Christus, de geest van het leven, het is na te mogen stamelen, erbij getrokken te worden, vrouwen, mannen, ouderen en jongen, zwakken, zieken, verminkt, kreupelen, broer of zus, of bestredene, aangevochtene vanwege al je zonden en afwijkingen. Ach, dat we samen zo eens mogen buigen over dit woord. En met verwondering kijken, is dat echt waar? Staat dat? Waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Is het echt waar? En om dan door die geest van het geloof mee te beamen, het is echt waar. Waar is de stok van de drijver die ons doodsteekt? Christus heeft overwonnen. Hij leeft. De prikkel nu van die dood, die stok, is de zonde. Er is een verband tussen zonde en dood. Want de ziel die zondigt, die zal sterven. De dood was bedreiging in het paradijs al op de zonde. Maar overal vind je terug. De ziel die zondigt, die sterft. En de mens die het doet wat God wil, die zal leven. Die zal leven. Dat kun je kort en krachtig in de Bijbel vinden. De bezoldiging van de zonde, dat is het loon van de zonde, dat ze ons uitbetaalt, is de dood. En nou, die dood, die heeft als het ware vrij spel door de zonde. Die dood, die zegt ergens gewoon, ja, jullie horen bij mij, ik zie het gewoon aan je gezicht. Ik zie het aan je gezicht. Ik zie aan je gezicht dat je, weet je, bent een mens, je bent stof en stank en je bent niks. Je bent een zondaar. Je groeit naar de dood toe. Ik zie je steeds groter worden in de dood. De zonde. Waren er geen zonden, zo waren er geen wonden, zegt een oud gezegde. De prikkel nu des doods is de zonde. Dat veroorzaakt misschien ook wel vaak de angst bij vele mensen. Als er nog een afrekening zou zijn. Als er nog een gericht zou zijn. Als ik nog verantwoording af moet leggen. Stel je voor. Ja, veel mensen willen er liefst maar mee klaarkomen. Dat ze dan sterven gaan, dat ze dan echt tevreden sterven. Zeggen, nou ja, nou bijvoorbeeld niet bang te zijn. Nee, het is allemaal in orde. Wat er nog uit de weg geruimd moest worden, dat is uit de weg geruimd. En de prikkel nu des doods is de zonde. De dood die manipuleert ons als het ware met de zonde. Hij slaat ons met onze, je zou eigenlijk zeggen, hij slaat ons met onze eigen dood dood. Hij slaat ons met onze zonde om onze oren. Hij zegt, wacht maar, ik krijg je wel. Je moet niet denken dat je zo van me afkomt. Want je deugt niet. Er is een kiem van ontbinding in jou. Ergens zit je in de familie. Zo herkent die dood ons. En die prikkel die hij gebruikt, waar hij zijn geweld in uitoefent, is de zonde. Daar neemt hij de vrijheid uit. Daar heeft hij de vrijheid in. Daar heeft hij, je zou zeggen, God staat zelfs aan zijn kant. Want God heeft gezegd, ten dagen als je ongehoorzaam wordt, dan moet je de dood sterven. En na de zondeval heeft God gezegd, gij zijt stof, gij zult tot stof wederkeren. En de mens die in waarde is en geen verstand heeft, blijft niet. Hij wordt gelijk aan de beesten die vergaan. Zo is het toch. Zo gaat het toch altijd. En de wijze man zegt, er zijn onzinnigheden en dwaasheden in het leven van de mensen, kinderen. Daarna moeten ze naar de doden toe. Onherroepelijk. Die dood, die grijpt goed bij de kraag. Want je deugt niet. Hij slaat ons om onze oren. Wij geven hem zelf het wapen in handen. De zonde. En nou denkt die dood. En daar heeft hij in bepaalde opzichten gelijk in. God staat aan mijn kant. Want God heeft het zelf gezegd. God heeft het gezegd. God heeft ermee gedreigd. En God heeft erin getoord. Dood zijnde. Zullen ze niet wederleven. Voel. Dat wapen van de dood. Dat mes wat hij bij zich draagt. Die bevoegdheid zou je zeggen. Die ruimte die hij heeft om ons te pakken. Dat is de zonde. Daarom kan hij ons te baas. Daarom kan hij ons pakken. En die zonde. De kracht der zonde is de wet. De wet? Ja. Een vreemde uitspraak, hoor. De kracht der zonde is de wet. Je kunt het heel eenvoudig, misschien zal ik trachten het over te brengen. Je kunt zeggen, ja, als er geen wet is, dan is er geen zonde. Zonde is zonde door wet. Waar geen gebod is, waar geen wet is, waar geen, dat heb je ook in ons burgerlijk wetboek van strafrechten. Als er geen wet is dat je zonder licht op niet mag rijden, dan krijg je geen bekeuring. Maar er zit nog meer in. Er zit dit in. Kijk, die wet is als het ware. Omdat wij zo slecht zijn, is die wet min of meer een uitdager geworden. Dat is natuurlijk niet de echte betekenis van de wet. Want het gebod is heilig, zegt Paulus, en rechtvaardig en goed. Maar dat gebod, dat komt bij zondige mensen. En nou is het zondige mensen eigen om graag te willen doen en te doen wat de wet verbiedt. Als vader of moeder zeggen, dat wil ik niet, dan zegt het kind, dat wil ik toch wel. Dat wil ik toch wel. Als God in zijn heilige wet zegt, zo is het en zo moet het. Dan zeggen wij, ja maar zo doe ik het niet. De kracht der zonde. Is de wet. Ja, dit is net zo als dat ik wel eens gezegd heb, weet je wel, als je nou een stok neemt en je port in een wespennest, hè, dan vliegen die dingen bij duizenden eruit, hè, om je oren. Zo lijkt het wel te gaan met de wet ook. Als het gebod komt, wordt de zonde levend. Voel je hoe dat zich verhoudt? Die wet is wel goed hoor. en heilig en waard om vervuld te worden. Maar die wet die komt in een gemeenschap van zondaren. En nou, je zou bijna zeggen, nou is het nog de wetse schuld. Maar het is de wetse schuld, het is onze eigen schuld. Maar bij wijze van spreken is het nog de wetse schuld dat wij zo schijnheilig, zulke huichelaars zijn, zulke stiekemers enzovoort. En dat we expres ons verzetten de tegenen. Hè? Die wet ook altijd, het is ook nooit goed ook. Als je denkt dat je wat volbracht hebt, dan is het nog niet goed. En dan zegt die wet weer, heb je soms je eigen bedoeld. Je eigen eer, je eigen roem. De kracht der zonde is de wet. De hatelijkheid en de venijnigheid en de rebellerende, de rebellie, de structuur van die zonde zou je zeggen, dat weerspannig overtreden, dat komt uit in relatie met de wet, met het gebod. De zonde wordt bovenmate, dat is weer een uitdrukking van Paulus, bovenmate zondigende door het gebod. Je zou misschien ook kunnen zeggen, als we allemaal zo rustig op één oor liggen, in het zonnetje, dan gebeurt er niet veel. Maar als er nou iemand komt die je aanpakt en zegt, vooruit, wat zit hier, je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. Je moet doen wat God wil. Dan worden de mensen wakker. Zeg ja, ho, eens even. Maar wat wil je van me? Oh, de kracht der zonde is de wet. Daar zie je die mens in opstand, in verzet. Daar zie je hoe de zonde de wet als het ware gebruikt om te zonden. Want het mag niet en daarom zeg ik wil wel, ik doe het toch. Dat zeg ik niet. Het kan wel zo zijn dat ik zo vroom ben dat ik zeg, ja, alles wat God zegt, dat zal ik doen en dat probeer ik te doen. Maar dat is natuurlijk maar de praat. Of dat we het dan ook werkelijk doen, is vers 2. Want we kunnen ook uitwendig een aardige heer of dame zijn, maar dat het hart een moordspeelloot is. Prikkel en kracht. Zonde, wet. Maar God zij dank. Ook bij dat voorgaande, daar zou je alle moed laten varen. Alle moed laten varen. Hoe raak ik ooit mijzelf kwijt? Om Jezus voor een eeuwigheid recht hartelijk te lieven. God boven alles en de naast als mezelf. Zij de alle moed verliezen. Want het is niet bij de mens dat hij zijn weg vindt. Maar nou dat maar, dat hij dat tegenstellend zinsverband aangeeft. Maar. Wat ik, nee, God, God zij dank. God zij geprezen, geloofd, aangebeden. Waarom? Omdat God ons de overwinning geeft. Hij geeft ons geen middel om de dood te overmeesteren. Hij geeft ons niet een of andere pil dat we wegdoezelen, maar hij geeft de overwinning. Dat moet je precies nemen zoals het er staat, op je bord, op de tafel. Hij geeft
Wij hebben de strijd verloren en we hadden de strijd al verloren. En we verliezen de strijd nog. Tegen zonde, wereld, dood, duivel, we verliezen de strijd. Maar God zij geprezen. Dat is onze enige hoop, onze enige troost in voorspoed, in tegenspoed. Huilend of lachend, want het leven heeft veel kanten. Zeer bedrukt of zeer vrolijk in de Heer. Dit blijft de enige hoop die ons de overwinning geeft. Zo. Die ons de overwinning geeft in de vorm van, nee, in de persoon van Jezus Christus. En wat Hij gedaan heeft. Maar wat Hij gedaan heeft, is Hij. Hij is wat Hij gedaan heeft. Die ons de overwinning geeft. Door onze Heer Jezus Christus. Door ons deze persoon nabij te brengen. In het woord. In het hart. Dat doet Hij. Hij geeft die overwinning. Al zitten we met z'n allen bij wijze van spreken op een groot kerkhof. Met allemaal dorre doodsbeenderen onder ons en om ons. In de wetenschap dat wij ook weldra ter aarde worden besteld. Daar komt die boodschap, ze breekt door het donker en door de tranen heen. Van gemis, van verdriet. Die ons de overwinning geeft. Want Jezus Christus heeft de dood gedood. Want Hij heeft de zonde geboet, geleden. Hij is er tot zonde gemaakt. En Hij heeft de wet vervuld. Dood. Wat moet je dan? Onze oude broeder Houtman, die vertelde kort voor zijn dood, dat hij de dood gezien had. Hij kwam bij hem binnen. En hij schrok niet. Hij keek hem moedig aan en hij zei, dood, wat wil je? Kom maar, ik ben niet bang van je. Neem hem maar mee. In de wetenschap dat die dood nu nog slavenwerk moet doen om voor ons de poort open te doen. Naar huis, naar de Heer, naar de gemeente. Dood. Ja. Dat is als het ware, dood, wat heb ik met je te maken? Je komt me wel halen, maar je haalt me niet weg in die zin. Dat je denkt, nou heb ik je, in het graf, steen erop, man dood, paard dood, alles dood, nee dood. Nee, door onze Heer Jezus Christus is mij de overwinning. Je kan alleen maar het poortje open doen. Ontsluit, ontsluit voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. Dat doet de Vader, dat doet God. Door deze zal ik binnentreden en loven, Heere heerlijkheid, die ons de overwinning geeft. Daar zitten nou de bedelaars. Hier en daar een beetje kanker. Ja, ik zeg het een beetje raar misschien. Een dichtgeslipt adertje. Daar zitten de bedelaars. In een verpleeghuis. Soms kun je ze op twee handen oppakken. Hè? Dimensies. Alleen wat botjes. Maar voor een ieder die gelooft. Een ieder die die Heer Jezus Christus tot zijn hulp heeft. Tot al die bedelaars komt de boodschap. Je krijgt de overwinning voor niks. Ja, Jezus heeft er duur voor betaald en gevochten. Maar jullie niet.
Jullie krijgen het zo. Je krijgt het kant en klaar.
Je wordt van de engelen gedragen in Abraham's schoot. Dan komt er een einde aan die geestelijke dood. Die hier al doorbroken is. Door de geest van de levendmaking. Maar laten we toch nog zo mee te maken hebben elke dag.
Er komt een einde ook aan dat lichamelijk sterven.
Er komt een einde aan de zonde. Ben je daar blij mee?
Ben je daar blij mee dat je zegt, dat zal toch wat zijn dat ik nooit geen kwaad meer zal doen. Geen kwaaie gedachten meer. Als je weet van jezelf, van een laag schepsel dat je bent. Zo'n laag sujet. Als je dat weet voor God, ben je dan blij dat je zegt, die mij de overwinning geeft. Hij verlost me ook van mezelf. En van die oude mens die in Christus gekruist is. Maar die hier zijn kop elke keer opnieuw opsteekt. De overwinning gekregen. Wie zou er dan roemen anders dan in de Heer? Dat kan toch niet. Wie zou er dan zich op de borst slaan en zeggen, wij gelovigen, wij dit, wij dat, wij zijn niet bang.
Nee, dat hoeft niet.
Hij is bang geweest. De angst. In diepe nood. En wij, ach, er is maar één veilig plekje. Onder zijn vleugels. Bij u schuil ik. Bij u ben ik veilig. O, geliefde gemeente, ik hoop dat jullie en ik er allemaal iets van hebben opgegeven. Dat we ons niet op te hoeven te trekken aan mooie weer. Want met het mooie weer springt de dood ook nog rond. Maar dat we opgetrokken mogen zijn door het eeuwig blijvende woord. En elkander vertroosten met deze woorden. Nou gaan we naar huis. En ik lees u voor die oude profetie. Uit Jesaja. En hij zal op deze berg verslinden het bewindsel des aangezichts. Waarmee de volken bewonden zijn. En het deksel waarmee de natiën bedekt zijn. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. En de Heere, Heere, zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En hij zal de smaadheid zijn volks van de ganse aarde wegnemen. Want de Heere heeft het gesproken. Amen.